De Heer is hier. En als de Heer er is, dan kun je niks anders dan Hem aanbidden. Dan kun je niks anders dan Hem groot maken. En wat mooi dat we dat net zo met elkaar mochten doen. Twee weken geleden was de jeugddienst, heb ik gesproken over het werk van de duivel. En we hebben toen gezien dat hij op niets anders uit is dan om te roven, te slachten en te vernietigen. En misschien herkent u nog de smerige slang hier achter mij op het scherm, waar de duivel zo vaak in de Bijbel mee wordt vergeleken. Hij wil roven, slachten en vernietigen. Maar hebben we ook gehoord en gelezen, Jezus zegt, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Amen. Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Nou, zoals we toen al hebben gezien, is er een strijd gaande met aan de ene kant die macht die wil roven en die wil slachten en wil vernietigen. En aan de andere kant die macht die alle andere machten te boven gaat en het leven wil geven in al zijn volheid. Er is een strijd gaande. Een strijd op het scherpst van de snede om jouw leven en om mijn leven. En vanmorgen wil ik wat dieper ingaan op die geestelijke strijd. En toen ik klaar was met de voorbereiding, en dat was een hele strijd, kan ik je vertellen. Toen dacht ik, poeh, dit is wel wat langer als normaal. En er zitten wat meer Bijbelteksten dan u van mij gewend bent. Maar ik vind het zo belangrijk om die basis te leggen en dat je heel goed beseft wat ik vanmorgen met je deel, dat het niet is, ja, dat heeft Robin bedacht en dat heeft hij ergens uit zijn duim gezogen. Nee, dat is het woord van God en wat Hilbert al zei, daar gaat kracht van uit. De Heere sprak en ik werd bevrijd. Er zit kracht in het woord van God. Dus ik wil je vragen om een actieve houding in te nemen, om je schrap te zetten als het ware. En de komende 40 minuten, ik ga mijn best doen, erbij te blijven en om te pakken wat de Heer wil zeggen, want zo ervaar ik het echt in mijn hart, anders had ik het niet zo voorbereid. Dat God iets wil vertellen vanmorgen, en natuurlijk, Hij wil dat elke zondag, maar het brandt als het ware in mijn binnenste. Nou, dat gezegd hebbende, dacht ik, laat ik eens beginnen met een mopje. He? Dan beginnen we even luchtig. Er was eens een paasdienst. En bij die paasdienst, er stond een man bij de deur om de mensen te verwelkomen, net als de zusters dat hier ook doen. Dat is altijd geweldig, je komt binnen en je bent welkom. En je krijgt even een hand. Nou, die man die stond bij de deur en die gaf iedereen een hand. En iedereen die binnenkomt, zei hij, van harte welkom in deze paasdienst. Sluit je aan bij het leger van de Heer. En iedereen die binnenkwam, zei hij dat weer. En op een gegeven moment kwam er een man aan en die zet zijn fiets neer. En hij schudt hem de hand en zegt, welkom in deze paasdienst. Sluit je aan bij het leger van de Heer. Nou, zegt die man, ik zit al bij het leger van de Heer. Zegt die andere man, hoe kan het dan dat ik je alleen tijdens Pasen en Kerst zie hier? Nou, zegt hij, ik zit bij de geheime dienst. Het leger van de Heer. Ik kan je vast vertellen, er is geen geheime dienst in het leger van de Heer. Ik wil vanmorgen een aantal dingen benoemen. Dat is, hoe komt het dat er geestelijke strijd is? Waar vindt de geestelijke strijd plaats? Ik wil iets zeggen over boze geesten. Ze worden in de Bijbel ook onreine geesten of demonen genoemd. En natuurlijk wil ik benadrukken dat zij zijn ontwapend en dat zij krachteloos zijn gemaakt en overwonnen door Jezus aan het kruis. Nou, hoe kan het dat er een geestelijke strijd is? In Efeze 6 vers 12 staat, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Er zijn heel veel mensen die lezen deze tekst en die zetten een punt achter worstelen. Wij hebben niet te worstelen. Want er zijn veel mensen die graag doen alsof er geen strijd is. Alsof er geen vijand bestaat die het op ons heeft voorzien. En zij zeggen, we hebben niet te worstelen. Maar er staat geen punt, maar op een gegeven moment een komma. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, komma, maar. Dus wel tegen de overheden en de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Als je niet worstelt, ben je geheid de strijd aan het verliezen. Er is een strijd gaande. Maar hoe kan het nou dat die strijd er is? En daarvoor moeten we teruggaan naar de val van Satan, naar de val van de duivel. Kijk, in de Genesis lees je eerst dat er een prachtige schepping wordt gemaakt door God. En er worden prachtige mensen en dieren en bomen en planten worden allemaal prachtig gemaakt. En God zegt, en het was zeer goed. Het is fantastisch, het is perfect. En dan ineens in Genesis 3 duikt daar zo'n slang op, een sluw en een slinks beest. En zoals de meesten van jullie zullen weten, stuurt hij de hele boel in de war. En dan lees je dat en dan denk je, ja, hoe is dit nou mogelijk? Heeft God dan het kwaad gemaakt? Heeft God de duivel gemaakt? Het antwoord is ja. En het antwoord is ook nee. Hij heeft wel de duivel gemaakt, maar niet als duivel. Dat is heel belangrijk om te zien. En ik wil een stukje daarvoor over lezen in Ezechiël 28... vanaf vers 12. In Ezechiël 28 worden twee personen genoemd. Ezechiël wordt opgedragen om profetieën uit te spreken over twee verschillende personen. Het is heel belangrijk om dat te zien. Hij heeft het eerst over de vorst van Tyrus. En daarna heeft hij het over de koning van Tyrus. Twee verschillende personen. En als eerste spreekt hij een profetie uit over de vorst van Tyrus. En Tyrus was een strategische plaats in de oudheid. En de vorst van Tyrus is een trotse man die ontzettend veel rijkdom heeft vergaard en ontzettend veel heeft overwonnen. En hij is zo trots geworden dat hij zich gelijk stelt aan een god. Hij zegt, ik ben niets minder dan een god. Zoals veel mensen in de geschiedenis hebben gedaan. En God ziet die hoogmoed. En die oordeelt die hoogmoed door vreemde legers op zijn stad af te sturen, die de stad vernietigen en de koning doden. De vorst van Tyrus sterft en er komt een einde aan zijn hoogmoed. En dan wil ik het tweede gedeelte lezen, Ezechiël 28 vanaf vers 12. Nou verschuift de profetie zich naar de koning van Tyrus. En dat is de geestelijke macht die schuilgaat achter de aardse menselijke persoon waar het eerste gedeelte over gaat. Er staat, mensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan. Dit zegt God de Heer. Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, de tuin van God. En je was bekleed met een keur van edelstenen, met robijn, topaas en aquamarijn, met turquoise, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Je was een gerub, je vleugels beschermend uitgespreid. Je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen de vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld en je zondigde. Daarom, beschermende gerub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van de plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt. Je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen als een schouwspel voor andere koningen. Tot zover, de koning van Tyrus is overduidelijk geen mens. Hij was in de tuin van Eden, blijkbaar was er ook een Eden in de hemel. Hij was op de berg van God en hij was niet een mens, maar een gerub. En een gerub is een engel met vleugelen. Er staat ook dat hij zijn vleugels beschermend uitspreidde. Misschien heb je wel eens een plaatje gezien van hoe de ark van het verbond van Israël eruit zag. Maar de gerub spreidde zijn vleugels over de aanwezigheid van God, over de ark van het verbond. Deze gerub was in de nabijheid van God. En dit gedeelte beschrijft de val van Satan. Nogmaals, het gaat niet om een mens, maar om een engel. De val van Satan wordt hier beschreven. Nou weet je, vaak wordt de duivel afgeschilderd als een of ander lelijk gedrocht uit de hel. Vorige keer al genoemd, hè, zo'n emoji op je telefoon, een rood poppetje met twee hoorntjes. Maar hij was een prachtige engel. Blinkend van de edelstenen en vol van wijsheid en in de nabijheid van God, totdat er in hem kwaad werd gevonden. God heeft Satan niet geschapen als Satan, maar hij werd Satan. Wat betekent tegenstander? Tegenstander van God en tegenstander van mensen. En in zijn val, hij kwam in opstand, werd uit de hemel verbannen. En in zijn val nam hij een deel van de andere engelen mee. En op een plaats in de Bijbel, in Openbaring, lijkt het erop dat dat een derde van de andere engelen is geweest. Dus samen met Satan wordt een derde van de engelen uit de hemel bij God gezet en naar beneden geworpen. Je zult het misschien weten, een val gaat nooit naar boven. Je valt altijd naar beneden. Wat was de kern van zijn zonde? Hoogmoed. Kijk eens hoe mooi ik ben. Kijk eens hoe goed ik ben. Een ander gedeelte wat de val van Satan laat zien is Jesaja 14. En daar lees je 5 keer ik zal aan de Allerhoogste gelijk zijn. Dat is de kern van zijn zonde. Maar er komt een eind aan zijn hoogmoed en hij wordt uit de hemel verbannen. Er is dus een strijd gaande omdat er een opstand was in de hemel waar God een einde aan maakte. Satan en zijn engelen werden ontrouw aan hun bestemming. Nou, waar speelt die strijd zich af? Is er strijd bij God? Is er zonde bij God in de hemel? Nee, natuurlijk niet. Vanaf het begin van de Bijbel, als het gaat over de hemel, staat het woord hemel altijd in het meervoud. Shamayim. Meervoud. En de aarde in het enkelvoud. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Hemelen meervoud, aarde enkelvoud. En het is interessant wat Paulus daarover zegt in 2 Korinthe 12, vers 2. Hij zegt, ik ken een volgeling van Christus die 14 jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd. In zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen, werd weggevoerd tot in het paradijs en daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Dus Paulus spreekt over de derde hemel. Nou, logica vertelt mij, als er een derde hemel is, dan is er ook een tweede hemel en een eerste hemel. De derde hemel is de allerhoogste hemel, wat prijst God in de hoogste hemelen. De derde hemel is de hoogste hemel waar God is. Het paradijs staat hier. Waar iemand woorden hoort van God die door geen mens mogen worden uitgesproken. De derde hemel is de hemel waar God is. De eerste hemel, als je naar buiten loopt, zie je hem meteen. Dat is de lucht waar wij tegenaan kijken. De hemel. En de tussenliggende hemel, dat is de tweede hemel. De hemel waar de Satan en zijn engelen in neergeworpen zijn. Dat is waar de geestelijke strijd plaatsvindt. Er is geen strijd bij God in de hemel. Er is geen zonde bij God in de hemel. Maar er is strijd in de hemelse gewesten, in de tweede hemel. Nou, ik wil dit kort even samenvatten. Er was een opstand in de hemel. Satan en de engelen die hem volgden werden verbannen. Zij zijn de overheden, de machten en de wereldbeheersers in de hemelse gewesten. Zij zijn in de tweede hemel. Daar vindt een geestelijke strijd plaats die invloed heeft op de aarde. En misschien ken je het verhaal uit Daniel 10 dat hij 3 weken lang rouw bedrijft over de situatie van zijn volk die in een vreemd land moeten wonen. En 3 weken lang bidt hij en vast hij en dan komt de engel en die zegt: vanaf de eerste dag is jouw gebed gehoord. Maar we hadden een strijd te voeren in de hemelse gewesten met de vorst van Perzië. Dus dat wat Daniel deed op de aarde, bidden en vasten, dat had gevolgen in de tweede hemel waar de strijd plaatsvindt. Zodat er een engel van God de boodschap kon brengen. Wat wij hier op aarde doen heeft invloed in de hemelse gewesten. Als laatste, Satan is hun aanvoerder. Hij is hun bevelhebber. Zij doen wat hij zegt. Daarom wordt hij in Efeze 2 vers 2 ook genoemd de heerser over de machten in de lucht. Nou, dit is de strijd in de hemelse gewesten waarvan Paulus zegt in Efeze 6, bereid je daarop voor. Zorg dat je daar klaar voor bent. En het is opvallend in Efeze, alle opdrachten die worden gegeven staan in het meervoud. Als het aankomt op geestelijke strijd, dan is er geen ruimte voor de Rambo's en de Schwarzeneggers van deze wereld. Geen ruimte voor solo acties. Dan wordt de gemeente opgedragen om gezamenlijk stand te houden. Om gezamenlijk de wapenrusting op te nemen die God voor ons heeft klaarliggen. Er is dus een geestelijke strijd in de hemelse gewesten met haar invloed hier op aarde. Maar die machten in de lucht, dat zijn niet de enige machten die door de Satan worden aangevoerd. In Lucas 10 staat dat wij macht hebben gekregen over de gehele legermacht van de vijand. Je zou kunnen zeggen, Satan heeft een luchtmacht en een landmacht. Want naast die overheden en machten en wereldbeheersers in de hemelse gewesten is de Bijbel heel duidelijk over dat er ook boze geesten zijn hier op aarde. En het is belangrijk om te zien dat die twee niet hetzelfde zijn. Overheden, machten en wereldbeheersers zijn geen boze geesten, zijn geen demonen. En andersom zijn boze geesten geen machthebbers, wereldbeheersers, et cetera. Het zijn twee groepen. Wat zij dan wel zijn, daar kom ik straks op. Voor nu is het belangrijk om vast te stellen, er zijn boze geesten op de aarde. En vanaf het begin van Jezus' bediening raakt hij steeds weer in conflict met die boze geesten. Heel vaak krijgt hij een aanvaring met een boze geest. En iedere keer als Jezus geconfronteerd wordt met een boze geest, doet hij hetzelfde. Hij stuurt ze weg. Hij werpt ze uit. Ze moeten gewoon wegwezen. En ik wil 1 voorbeeld daarvan met jullie lezen. Ik heb al gezegd, hè, blijf er even bij. Zijn jullie nog wakker? Ja? De meeste mensen wel. Ja, jou kan ik het goed zien. Je bent erbij. Top. Maar we moeten hier even doorheen. Hè. Het is de basis. Het is belangrijk dat we weten wat God te zeggen heeft hierover. Daarna komen we op de praktische toepassing. Maar ik wil een stukje lezen over hoe Jezus omgaat met een boze geest uit Marcus 1. En ik heb het tijdens de jeugddienst kort aangehaald en toen in het verband met dat zij graag hun werk doen in het geniep. Misschien weet je dat nog. Want zij zeggen meteen, laat ons met rust. Ze willen niet openbaar worden. Marcus 1, vanaf vers 23. Het is helemaal aan het begin van Jezus' bediening. Hij heeft net zijn eerste discipelen heeft hij verzameld, heeft hij geroepen. En ze gaan op zaterdag naar de kerk, zo zou je het kunnen zien. Ze gaan naar de synagoge. De plaats van samenkomst in die tijd voor de Joden. Onthoud dat, hè, dat Jezus op dit moment in de kerk is. Marcus 1 vanaf vers 23. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde. Wie schreeuwde? Niet de man, maar de geest in de man. En hij schreeuwde. Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. De demonen weten heel goed wie Jezus is. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. En iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, moeten zij hem gehoorzamen. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw in heel Galilea. Nou, Jezus was in de synagoge. En ik stel me zo voor, die man die kwam al heel lang, elke zaterdag, daar naartoe. Hoorde de wet van Mozes, probeerde te leven naar de wet van Mozes. En toch op de een of andere manier was daar een boze geest die een stukje ruimte had gekregen in het leven van deze man. En Jezus rekent daarmee af. Het woordje wat hier gebruikt wordt in onze Nederlandse vertaling is, hij was bezeten met een onreine geest. En eigenlijk is dat Nederlandse woordje niet helemaal juist. Ja, want bezeten, dat duidt op bezit. Met andere woorden, hij was het bezit van een onreine geest. Maar in ons geval zou dat nooit mogelijk zijn, want een wedergeboren christen kan nooit het bezit zijn van een boze geest, want hij is het bezit van Jezus, gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus. Kan een christen bezeten zijn? Nee. Kan er een stukje van de persoonlijkheid van een wedergeboren christen vastgehouden worden, als het ware, door een boze geest? Ja, wel degelijk, als hij daarvoor de ruimte krijgt. Jezus, die spreekt tegen de demon. Dat is heel belangrijk om te zien. Hij zegt niet, hij gaat niet op die man inpraten, maar hij heeft het tegen die demon. Het kan zijn, als we met iemand bidden, dat we op een gegeven moment niet meer tegen de mens praten, maar tegen de geest in de mens, en die moet wegwezen. En dat is niet iets om je voor te schamen, en dat is ook niet iets om te negeren, maar dat is iets om mee af te rekenen. Ze moeten wegwezen. Jezus spreekt hem streng toe eruit. En de mensen die zijn verbijsterd. De mensen zijn flabbergasted, zou ik willen zeggen. Ze zijn overdonderd. Wat gebeurt hier nou, denken ze? Ze waren niet in de eerste plaats overdonderd door Jezus' boodschap. Er was niet in de eerste plaats de boodschap van Jezus die al die mensen deed toestromen. Maar de roep die over hem uitging, dat hij de macht had over boze geesten. Dat wat hij deed. Want in vers 33 en 34 van hetzelfde hoofdstuk, dan lees je, alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Maar ze stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Het is zo mooi wat Arndt vertelde, dat als de mensen zien dat het koninkrijk van God gekomen is, dan willen ze ook weten wat het inhoudt. En zo ging het ook bij Jezus. Overal hoorden ze, die man geneest en die man bevrijd, daar moet je naartoe. En wees eerlijk, als jij dat zou horen, zou je toch ook je fiets of je auto pakken en gaan kijken. Om het met je eigen ogen te zien. Jezus bracht niet alleen de boodschap van het koninkrijk, maar hij zette die boodschap kracht bij door te demonstreren dat het koninkrijk ook daadwerkelijk was gekomen. De bevrijding van boze geesten was een vast onderdeel van wat Jezus deed op aarde. Iedere keer, overal waar hij kwam, deed hij hetzelfde. Hij bracht het goede nieuws en hij wierp boze geesten uit en hij genas ziekte en kwalen. Misschien is het je wel eens opgevallen, als je het Oude en het Nieuwe Testament doorleest, dat alle wonderen die gebeuren in het Nieuwe Testament ook al gebeurd zijn in het Oude Testament. Wonderen van genezing, wonderen van vermenigvuldiging van eten. Zelfs de doden werden opgewekt in het Oude Testament. Maar er is één wonder wat alleen en uitsluitend in het Nieuwe Testament plaatsvindt, en het is de macht over de boze geesten. Het uitwerpen van boze geesten was een specifiek teken dat het koninkrijk van God gekomen was. En Jezus zegt het ook in Matteüs 12, vers 28. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. Want misschien denk je, ja, maar al dat gepraat over boze geesten en al dat gepraat over gevallen engelen en de duivel, is dat nou echt nodig? Moet ik daar dan niet bang voor worden? Moet ik daar niet een beetje voorzichtig mee zijn? Nou, volgens mij laat Jezus ons klip en klaar zien dat wij het moeten aanpakken en niet moeten wegstoppen. Weet je wat het belangrijkste is tegenwoordig in oorlogvoering? Het zijn geen tanks. Het zijn geen straaljagers. Het is geen afweergeschut. Maar het zijn inlichtingen. Met inlichtingen win je een oorlog. En als wij niet weten wie onze vijand is en wat hij van plan is, verliezen wij de oorlog. Zo belangrijk om te weten met wie we te maken hebben. Maar ik kan het niet, nogmaals, niet genoeg benadrukken. Het was een normaal, het was een vast onderdeel van het verkondigen van het goede nieuws. Het uitdrijven van de boze geesten. Het is niet iets voor religieuze fanatiekelingen. Het is niet iets alleen voor charismatische kringen. Het is niet iets wat alleen voor vroeger was. Ja, in de tijd van Jezus waren ze allemaal zo zondig dat er wel boze geesten moesten zijn. En 100 na Christus, ja, toen stopte dat, want toen was het ineens niet meer nodig. Het uitdrijven van boze geesten is niet iets wat alleen in Zuid-Amerika of Afrika gebeurt. Dat kunnen we nog wel eens denken, toch? Ja, maar daar doen ze aan voorouderverering en daar doen ze aan voodoo en daar lezen ze de ingewanden van darmen van dieren om de toekomst te vertellen. Een goede vriend van mij is zendeling in Zuid-Soedan. Hij maakt het allemaal dagelijks mee. En ja, de geestelijke wereld is in die landen veel minder een geheim als in onze westerse wereld, maar niet minder reëel. Want denk je nou echt dat de boze geesten bij de rand van de oceaan denken, ah, laat ik maar niet oversteken. Want in het westen, daar leven ze allemaal zo netjes. Echt niet. Echt niet. Veel mensen in de tijd van de Bijbel leefden een stuk rechtvaardiger als de mensen nu. Onder de wet van Mozes. En als ze zich daar al op hun gemak voelden, hoe zou het dan nu zijn in het westen van de 21ste eeuw? Ik wil een stukje verder nog ingaan op wat boze geesten zijn, wat ze doen, hoe ze binnen kunnen komen en hoe je ze wegstuurt. We hebben al gezien dat Jezus boze geesten uitdreef. Overal waar hij kwam. Het was een vast onderdeel van zijn bediening. Maar vervolgens zegt hij ook tegen zijn leerlingen in Matthäus 10. Ga op weg en verkondig: het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op. Maak mensen die aan huidvraat lijden rein. En drijf demonen uit. Om niet hebben jullie het ontvangen. Om niet moeten jullie geven. Dus ook bij de opdracht aan de discipelen van Jezus hoorde het wegsturen van de boze geesten. We moeten niet alleen een boodschap verkondigen, maar ook aantonen dat onze boodschap waar is. En misschien zeg je, ja, maar die 12 discipelen, die werden later apostelen. En ik ben geen apostel. Ik hoef niks te doen. Laten we kijken wat Jezus zegt in Marcus 16, vers 17, over de mensen die tot geloof zijn gekomen. Ben jij tot geloof gekomen? Er zijn een paar mensen tot geloof gekomen. Jezus noemt de kenmerken van iemand die tot geloof is gekomen. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. En hij noemt een hele rij, maar wat is de eerste? Zij zullen demonen uitdrijven. Als je tot geloof gekomen bent, hoort het ook bij jouw opdracht om op te staan tegen de boze geesten wanneer dat nodig is. Laten we als laatste, en dan beloof ik je, we hebben de basis gelegd, maar laten we als laatste nog kijken naar hoe die volgelingen van Jezus deze opdracht uitvoerde. En niet alleen die 12, maar nog een bredere groep van 72 mannen geeft Jezus diezelfde opdracht. Verkondig het evangelie, genees de zieken, drijf demonen uit. En dan komen ze terug. En ik denk dat ze staan te stuiteren voor Jezus. Elkaar aan de kant te duwen. Wie mag als eerste vertellen wat er is gebeurd? Ze zijn zo enthousiast. En ze zeggen, ze zijn teruggekeerd met blijdschap. En ze zeiden, Heere, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. Wauw! Dat hadden ze niet verwacht. Dat hadden ze niet verwacht. Ja, Jezus had het wel gezegd, maar ja. Maar we moeten zien of het ook echt gaat gebeuren. Maar het was gebeurd. Ze onderwerpen zich aan ons in uw naam. En zo belangrijk wat Jezus daarna zegt. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand, luchtmacht, landmacht, de gehele legermacht. En niets, knoop het in je oren, hè? Niets zal je enigszins kwaad doen. Soms zijn we wat huiverig nogmaals om te praten over dit soort dingen. Ja, ik moet het ook niet op me afroepen of zo. Kan ik het hier wel over hebben? Maar we hoeven niet bang te zijn. Jezus zegt niet van ja, als je het verkeerd aanpakt, doen ze misschien wel pijn. Toch een beetje voorzichtig zijn. Nee, hij zegt, niets zal u enig kwaad doen. Waarom? Wij hebben macht gekregen van de machtigste persoon in het universum om de boze geesten het zwijgen op te leggen en ze de deur te wijzen. Amen. Amen. Niets zal u enig kwaad doen. Nou, ik vind dat jullie heel goed hebben geluisterd. Ja, een klein applausje voor jezelf. Dat mag wel even. Kun je ook even loskomen weer. Hè? Ik weet het ook, als je zo lang zit en luistert, dat soms even, kom op. Maar we hebben de basis gelegd. Er is een geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Er is een geestelijke strijd hier op aarde. Nogmaals, waar we niet alleen andere landen mee worden geconfronteerd, maar ook wij. Er zijn boze geesten. Niet om bang voor te worden, nogmaals. Maar ze zijn er wel. Ze doen het werk van de duivel. Hij is hun aanvoerder. Het is de legermacht van de vijand, Satan. Jezus heeft macht over hen. Jezus heeft alle macht over hen. Hij is overwinnaar. En hij wierp boze geesten uit en draagt ons op om hetzelfde te doen. Nou, nu wil ik naar de praktijk. En om nog niet meteen ongemakkelijk op je stoel te worden, maar ik wil gaan naar de praktische gevolgen van wat de Bijbel ons vertelt over de aanwezigheid van boze geesten. Even heel to the point, wat zijn boze geesten? Hoe zet je de deur open? Wat doen ze? En hoe stuur je ze weg? En nogmaals, we kunnen denken, ja, maar ik kom al zo lang in de kerk. Maar ook als je al zo lang in de kerk komt, kun je te maken krijgen met een boze geest die je weg moet sturen. Echt waar. Die man in de synagoge. Wie weet hoe lang die daar al kwam. Het is niets om je voor te schamen. Het is ook niet iets om te negeren of in een donker kamertje weg te stoppen. Het is iets om te confronteren en om mee af te rekenen. Wat zijn boze geesten? Boze geesten zijn geestelijke wezens die wanhopig op zoek zijn naar een lichaam om zo hun lusten te kunnen bevredigen. Dat is de kortste definitie die ik ervan zou kunnen geven. De Bijbel zegt niet veel over de herkomst van boze geesten. Waar komen ze vandaan? Daar kun je hele diepe studies naar doen. En er komen verschillende theorieën. Maar het feit is, ze zijn er. En ze zijn op zoek naar een lichaam om hun lusten te kunnen botvieren. Zonder lichaam kunnen ze niets doen. Ze willen in een lichaam zitten. En wat belangrijk is, ze hebben een persoonlijkheid. En we zien dat in Markus 5, En misschien ken je dat verhaal, Jezus en zijn discipelen die varen naar de overkant van het water, komen in een vreemd land en dan ontmoeten ze een man die echt door heel veel boze geesten wordt gekweld. En Jezus die ziet dat en die vraagt: wat is je naam? En vervolgens stuurt hij hem weg. En wat zegt die geest? Ik heet legioen, want we zijn met velen. En vervolgens smeken ze hem om ze niet de plaats uit te sturen, die streek uit te sturen, maar om ze in een kudde varkens te sturen. Dus ze hebben een naam zelfs. Ze hebben een persoonlijkheid. En ze zijn wanhopig om in een lichaam te kunnen zijn, om hun lusten te kunnen uitvoeren. Ze zijn zelfs bereid om in een kudde varkens te trekken. Hoe komt een boze geest dan binnen? En ik noem een aantal voorbeelden. En die lijst is zeker niet uitputtend. En ik zelf heb ook zeker niet de wijsheid in pacht. Maar er zijn een aantal dingen die ik wil noemen, die een beeld geven van hoe jouw deur op een kier kan gaan. Nogmaals, een wedergeboren christen kan niet bezeten zijn, want hij of zij is het bezit van koning Jezus. Maar je kunt wel door je eigen toedoen, of misschien al je ouders voor jou, de deur openzetten. Grond geven, zodat een stukje van jouw persoonlijkheid gebonden wordt en een boze geest binnenkomt. En allereerst is dat door deel te nemen aan occulte zaken. Occulte praktijken. In Deuteronomium 18, vers 9, en ik zoek dat er even bij. Daar staat het volk Israël op punt om het land Kanaan binnen te gaan en God waarschuwt hen om niet de dingen te gaan doen die de mensen deden die tot dan toe in Kanaan woonden. Deuteronomium 18, vers 19. Zeg ik dat goed? Vers 9, sorry. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden. Nou, als je dat leest, dan denk je, ja, maar dat zou ik toch absoluut nooit doen. Dat gebeurt toch gewoon niet meer. Het is toch verschrikkelijk om je eigen zoon of dochter in het vuur te laten verbranden. Want dat is wat die mensen deden om de geest, om de goden gunstig te stemmen. En ja, is verschrikkelijk. Maar in hetzelfde rijtje en van hetzelfde gewicht noemt God vervolgens: er mag ook geen plaats zijn onder u voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen. Misschien denk je, ja, maar het occulte, dat is toch voor ver weg. Maar het kan zo simpel zijn als je vertrouwen stellen in een horoscoop, waarzeggers, je hand laten lezen door een medium, een Ouija-bord spelen, glaasje draaien, en ik heb heel wat van die dingen gedaan. Onze maatschappij zit vol met het occulte. Het trof mij zo, hè. Wij waren op zoek naar een woning in Heerenveen en we hebben heel wat woningen van binnen gekeken. En ik heb bijna geen één woning gezien zonder occulte voorwerpen in dat huis. Mineralen en edelstenen op nachtkastjes waar we speciale eigenschappen en krachten aan worden toegekend. Boeddha-beeldjes, beeldjes van andere religies. Dingen aan de wand, sieraden. Onze maatschappij zit vol met het occulte. We moeten niet denken, ja, maar dat is iets voor ergens in de bush, in de binnenlanden. Want het gebeurt hier en heel veel mensen denken dat het geen enkel kwaad kan. Maar geloof mij en luister naar mij, je kunt niet deelnemen aan het occulte zonder in aanraking te komen met boze geesten. Zonder jezelf, maar ook je kinderen in aanraking te laten komen met boze geesten. Dus deelnemen aan het occulte zet de deur op een kier, geeft een stukje grond voor een boze geest om binnen te komen. Vaak merk je, en ik heb dat in de jeugddienst ook genoemd, dat de vijand altijd wacht op een moment van zwakheid. Op het moment dat je het meest kwetsbaar bent, dan slaat hij toe. Zo gemeen is die. Soms al voordat je geboren wordt. Er zijn mensen die vanaf het begin niet welkom waren. Ik heb zoveel dat gehoord over mensen met een geest van afwijzing. Dat toen de moeder nog zwanger was, ze eigenlijk spijt had dat het kind er was. En het kind was niet gewenst. Want wat is de nummer 1 levensbehoefte van een kind? Liefde. En als ze dat niet ontvangen, als ze nog zo jong zijn, soms zelfs voor de geboorte, kan dat een stukje ruimte geven, een stukje grond geven voor een boze geest om binnen te komen. Een geest van afwijzing. Een ander voorbeeld wat ik wil noemen is een gebroken huis. Een huis waar continu strijd en agressie en wanorde is. Jacobus 3 vers 16 zegt, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Jonge kinderen die nog niet de kracht hebben en de verdediging hebben om weerstand te bieden. Er kan een stukje grond komen voor een boze geest. Langdurige druk of emotionele shock. Als je iets heel heftigs meemaakt en er in één keer zoveel angst in zoveel korte tijd op je afkomt, kan dat een moment van zwakte zijn waarop de duivel wil toeslaan. Het laatste wat ik wil noemen, nogmaals, het is niet een uitputtende lijst. Het is het volharden in een zondige leefstijl. Volharden in zondige gewoonten. En dat kan zoiets naar onze ogen klein zijn als kritiek. Altijd maar kritiek. Altijd maar kritisch zijn. Kritisch, kritisch, kritisch. Het is een zondige gewoonte. En het opent de deur voor een geest van kritiek. Ik zeg niet dat iedereen die kritisch is, nogmaals, een boze geest heeft. Ik zeg niet dat iedereen die geen liefde heeft gekend als kind een boze geest heeft. Maar het zijn momenten waarop een boze geest kan inhaken, als het ware. En je ziet wel aan die lijst, het is niet iets om je voor te schamen. Soms zijn er dingen waar je zelf heel weinig aan kan doen. Maar het is wel iets om mee af te rekenen, iets om in de ogen te kijken. Nou, boze geesten, wat doen ze? Ik wil daar even snel doorheen, maar boze geesten die zetten aan tot zonde. Altijd maar weer dat stemmetje in je hoofd. Een soort dwang van doe dit, doe dit, doe dit. Ze zetten je aan tot zonde. Ze maken vies en vuil. Het is niet voor niets dat ze ook onreine geesten worden genoemd. Altijd maar weer die gedachten die jou bevuilen. Altijd maar weer die emoties die jou bevuilen. En juist op dat moment dat jij je op God wil richten. Juist op dat moment dat de dienst begint en we God gaan aanbidden, komen die gedachten in je hoofd waar jij van denkt, waar komen die toch vandaan? Ze maken vies en vuil. Zodat je jezelf op een gegeven moment vies gaat voelen. Ze maken tot slaaf. Je gaat dingen doen die je eigenlijk niet wilt. Je leest er ook over in de Bijbel. Die jongen die steeds in het vuur werd geworpen en dan weer in het water. Dat wilde hij helemaal niet. Maar hij werd gedwongen om dat te doen. Ze maken je tot slaaf. Denk ook aan verslavingen, drugs, alcohol, eten. En ik zeg nogmaals, echt benadruk ik, niet iedereen die verslaafd is aan drugs of alcohol heeft last van een boze geest. Maar het kan zeker een boze geest zijn. Paulus zegt in 1 Korinthe 6 vers 12, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. En het is goed om eens eerlijk in je eigen hart te kijken. Wat beheerst mij? Wat beheerst mij? Is dat de Heilige Geest? Of ben ik eigenlijk niet vrij in wat ik denk? Ben ik eigenlijk niet vrij in wat ik voel? Ben ik ten diepste niet vrij in wat ik doe? Steeds maar weer dat gevoel dat je niet echt vrij bent. Dat je ten diepste niet zelf de keuzes maakt in je leven. Dat is wat boze geesten doen. Nou, als laatste. En misschien wel het belangrijkste. Hoe stuur je ze weg? Hoe stuur je ze weg? Openbaring 12 vers 11 zegt, zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Wie hebben ze overwonnen? De duivel. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en hun getuigenis. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Ze leefden niet meer voor zichzelf, maar voor de Heer. Het eerste wat je moet doen als je een boze geest wilt wegsturen, is je geloof in Christus bevestigen. Je geloof in Christus bevestigen, want Hij heeft overwonnen. Hij heeft de boze machten openlijk tentoongesteld, ze onklaar gemaakt. Over hen gezegevierd. Maar het is niet voldoende om dat alleen in je hart te geloven. Je moet het ook uitspreken. Je moet het toepassen. Het woord van hun getuigenis, zegt de MBG. Als je je geloof in Christus bevestigd hebt, is het belangrijk dat je jezelf vernedert voor God. Want weten jullie het nog? Wat was de kern van de zonde van de duivel? Hoogmoed. Net als de vorst van Tyrus en de koning van Tyrus. Hoogmoed. God keert zich tegen de hoogmoedige, zegt Petrus, maar aan nederigen schenkt Hij genade. Als je werkelijk vrij wilt zijn, is het zo belangrijk dat je je vernedert voor God. En betekent dat dan dat je altijd gebukt door het leven moet gaan? Nee, het betekent dat je beseft dat je alleen op Hem kunt vertrouwen. Dat je volledig van Hem afhankelijk bent. Verneder jezelf voor God. Verwacht dat alleen van Hem. Dan beleid bekende en onbeleden zonden. Er zijn wel mensen tegenwoordig die roepen, ja, je hoeft je zonde niet meer te beleiden, er is allemaal al voor betaald. En ja, er is voor betaald. Maar zegt Johannes, God is getrouw om onze zonden te vergeven als wij ze ook beleiden. Beleid je zonde. En bedenk altijd goed, hè. Je beleidt je zonde niet voor de voorganger of voor een van de oudsten. Je beleidt je zonde niet voor de nazorger. Maar je beleidt je zonde voor God en om vrij te worden. Je brengt een stukje duisternis in het licht. En als je in het licht staat, is wat God kan doen zonder grenzen. Dan vergeef anderen. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen niet vrij worden, en dat heeft vooral zijn gevolgen in je denken, is dat je mensen niet kunt vergeven. Ze kunnen maar niet loslaten wat er in het verleden hen is aangedaan. Vergeef anderen. En dat is niet een gevoel, want het voelt nooit goed om iemand te vergeven. Maar het is een daad, het is een besluit. Ik wil en ik zal iemand vergeven. En ook hierin, hè, je vergeeft niet in de eerste plaats voor de gemoedstoestand van diegene die jou iets heeft aangedaan. Maar vergeven doe je om God gehoorzaam te zijn en om vrij te worden. Laat een ander vrij, zodat je zelf vrij kunt worden. Vergeef alles wat een ander jou heeft aangedaan. En dan als laatste, breek met het occulte. Ben je in aanraking geweest met mediums, met valse religies, met beeldjes? Gooi het uit je huis. Breek met valse religie. Breek ermee. Neem er heel bewust afstand van. Nou, als je dit doet, ruim je als het ware de grond op. Dat stukje grond waar een boze geest zijn haakjes in kon slaan, verdwijnt. En zelf, toen ik tot geloof kwam, ik heb veel dingen gedaan waarmee je deurtjes openzet, zou ik maar zeggen. En er is nooit een specifiek bevrijdingsgebed over mij uitgesproken. Maar toch geloof ik dat ik van veel boze geesten ben bevrijd. Als je opruimt, als je de deur aanveegt, moeten ze bijna als vanzelf loslaten. En ik heb dat ook vaak bij andere mensen gezien. Als je breekt met wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan, als je besluit om andere keuzes te maken, dan verdwijnt die grond en moeten ze soms als vanzelf loslaten. Een boze geest gaat vaak uit door een schreeuw, lees je ook in de Bijbel, soms door hoesten. Het is iets wat in je zit en wat er uit moet. Soms is het door huilen, extreem huilen. En de eerste maanden dat ik in de gemeente kwam in Zwolle, en dat ik langzaam maar zeker mijn leven meer en meer overgaf aan Jezus, en meer van de dingen achter mij liet uit mijn oude leven, werd ik steeds vrijer. Maar de eerste maanden heb ik elke dienst ongecontroleerd gehuild en gehuild en gehuild en gehuild. Zoals ik nog nooit eerder gehuild heb. En ik geloof het, met iedere huil weg, weg, weg. Want er was geen grond meer om je aan vast te houden. Zo belangrijk. We hebben het vorige keer tijdens de jeugddienst ook nog over gehad. En we zongen dat lied van, hè, Heer, spreek uw waarheid. Hoe meer waarheid van God in ons leven komt, hoe meer de vijand en zijn leger moet loslaten. En dan kan het nog zijn dat je nog één stap moet doorlopen. Je hebt al die dingen gedaan. Je hebt beleden. Je hebt vergeven. Je hebt gebroken. En toch heb je het idee, ik voel me niet vrij. Dan vraag je om gebed. Dan vraag je om gebed. En dan stuur je samen met iemand die met jou bidt, stuur je de geest weg en hij moet gaan. Hij moet gaan. En nogmaals, het is niet iets om je voor te schamen, niet iets om bang voor te zijn. Jezus die zei, stil en eruit. En dat is wat ze deden. Hou dat vast. Ik wil graag het aanbiddingsteam naar voren vragen.